Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
We will be suspending all travel from Europe.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
The coronavirus has been a major shock to the euro area economy.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Annette van Soest en vanuit zijn werkkamer in Maastricht, Europa-versteer Mathieu Segers. In deze aflevering, de rol van de Europese Centrale Bank in de coronacrisis en de bazooka van Lagarde. Fijn je weer te spreken, Mathieu.
Ja, insgelijks, Annette. Goed dat we weer de zaak in Europa doornemen. Hoogste tijd.
Ja, en ik noemde je net Europa-versteer, want Nederlanders verstaan de kunst van het versteeën niet, zei je laatst in een interview met Science Guide. En dat is de reden dat Noord en Zuid zo hard botsen. Leg uit.
Nou, misschien is dat wel het beste samen te vatten in die ene zin van minister Hoekstra, waarin die zei, toen hij zijn fout een beetje toegaf in het begin, van ja, ik ben misschien te weinig empathisch geweest. Dat zei hij vooral om zijn eigen image wat op te poetsen. En empathie, dat is iets heel erg moeilijks. Dat is geen marketingbegrip. Nee, daar moet je echt voor werken. En verstehen, daarin draait het eigenlijk om die echte empathie. Het verplaatsen in de positie van de ander. En dat doet Nederland soms een beetje weinig. Ook omdat Nederland heel erg gefixeerd is op beleid en niet zozeer op politiek. Nou, en dat komt dan samen. En daardoor mist Nederland wel eens de boot als het gaat om de politieke fijngevoeligheid.
Deze week zagen we daar ook weer een mooi staaltje van het niet verstehen. Het gaat viraal in Europa, dan heb ik het niet over corona. Laten we even luisteren naar Mark Rutte, die op bezoek is bij een afvalbedrijf in Den Haag en daar een praatje maakt met een werknemer.
Ik onthoud dit.
Alsjeblieft geeft die Italianen en Spanjaarden niet dat geld. En dan zegt Rutte, oh nee, ik onthoud dit. Mathieu, deze beelden bereikten ook Spanje en Italië, waar men zich opnieuw vernederd voelde door Nederland. Ja. Hoe heb jij hiernaar gekeken?
Ja, als een zoveelste zet in hetzelfde spel inderdaad. En wat dat betreft is er misschien weinig vooruitgang. Maar wat we ook ons moeten realiseren is dat dit heel veel te maken heeft met wat er op dit moment eigenlijk speelt in de eurozone met name. En ook met name voor wat betreft de rol van de Europese Centrale Bank.
De Europese Centrale Bank kwam deze week bijeen. En we zoomen dit keer in het café in op de rol van de ECB in coronatijden. Wat doet de ECB nu? Was dat allemaal wel zo bedoeld ooit? Nou, het antwoord laat zich misschien al raden. En welke risico's kleven daaraan? Wat maakte de ECB bekend deze week? Nou, nieuwe maatregelen om rust te creëren op de financiële markten en om de Europese economie, die een ongekende klap krijgt van corona, te ondersteunen.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude and speed that are unprecedented in peacetime. Growth scenarios produced by ECB staff suggest that euro area GDP could fall by between 5 and 12% this year.
Er komt meer verruiming. Banken kunnen makkelijker en goedkoper aankloppen bij het ECB-loket. En ECB-president Lagarde zette de deur ook alvast open om in de toekomst ook niet-banken goedkoop geld te laten lenen.
We are therefore fully prepared to increase the size of the pandemic emergency purchase program and adjust its composition by as much as necessary and for as long as needed.
Ligt dit een beetje in het verlengde van wat de ECB tot nu toe heeft gedaan in deze coronacrisis?
Ja, zeker. Dus dit is weer meer van hetzelfde. En ik denk wel dat het belangrijk is om daarbij aan te geven dat dit iets is wat er gebeurt rondom die Europese Centrale Bank. En met al die elementen in dat grote pakket van 750 miljard plus wat je net zo goed opsomde. Dat het iets is wat we ons niet zo lang geleden nog helemaal niet konden voorstellen dat dat zou gebeuren. Dus ja, het past in de koers die de ECB volgt. Eigenlijk het nieuwe normaal van de ECB dat een beetje is ontstaan met horten en stoten sinds die eurocrisis. Maar het is wel van een ongekende omvang. En dan wordt er natuurlijk gezegd, ja, die ongekende omvang en die ongekende middelen, dat hoort bij een ongekende crisis. Maar dat is toch ook wel bepaald zorgwekkend, zou je kunnen zeggen. Want op deze manier was het natuurlijk nooit bedacht. En dat is wel een belangrijk besef. En daar maakt iedereen zich, denk ik, ook wel een beetje zorgen over.
Wat was de gedachte? Welke rol had men voor ogen voor de ECB toen die werd opgericht in 1998?
Ja, dat is een lang verhaal dat we ook kort kunnen vertellen. Je zou kunnen zeggen, de euro, dus de gezamenlijke munt, dat is eigenlijk iets wat de Fransen decennia lang hebben willen hebben. Omdat dat een manier was ook voor Frankrijk om weer wat controle te krijgen op de monetaire situatie en het monetair beleid in Europa. De Duitsers wilden daar eigenlijk nooit in meegaan, totdat de Berlijnse muur viel en de Duitsers een ander belang hadden, namelijk ook die Duitse eenwording tot stand brengen. En in dat geheel van het verdrag van Maastricht zijn de Duitsers op een gegeven moment gaan meebewegen met die Franse eis voor een muntunie. Daarbij stelden ze wel één hele harde voorwaarde, ook altijd gesteund door Nederland. We gaan die muntunie bouwen, maar de belangrijkste institutie van die muntunie, de Europese Centrale Bank, die moet volgens onze modellen vormgegeven worden. Dus Duits vormgegeven worden. En dat kun je eigenlijk in drie dingen samenvatten. De Europese Centrale Bank moest zich volgens die tekentafelmodel van destijds gaan richten op prijsstabiliteit als enige doelstelling. Dus ervoor zorgen dat prijzen in de muntunie stabiel zijn, zodat je stabiele omgeving hebt om handel te drijven met elkaar. De manier om dat te doen, voor de Europese Centrale Bank, het garanderen van die prijsstabiliteit, was het rente-instrument. Eén instrument, dus je kunt rente omhoog en omlaag doen om die prijsstabiliteit te garanderen. En misschien wel het allerbelangrijkste, om dat op een goede manier te kunnen doen, prijsstabiliteit via rente-instrument, moest de Europese Centrale Bank onafhankelijk blijven van de Europese politiek. Het mocht geen politieke arena worden.
Tot zover de tekentafel. De ECB is in de loop der tijd dus iets totaal anders gaan doen dan waarvoor ze eigenlijk in het leven is geroepen. Ze is veel politieker geworden.
Ja, dat kun je wel zeggen. En je zou ook kunnen zeggen dat het eigenlijk echt begonnen is in die vorige eurocrisis. En met name toen Mario Draghi eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de euroredding op zijn schouders nam.
Laten we even teruggaan naar 26 juli 2012. Want toen sprak Draghi, toenmalig ECB-president, deze historische woorden.
There is another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Hij trok zijn bazooka. He pulled out the big guns, noemen ze dat. Hoe belangrijk was dat moment voor de koers van de ECB?
Heel belangrijk, want dit werd toen al maanden, zo niet jaren, schoof de eurozone dit moment voor zich uit. En dat kwam met name omdat Duitsland en Nederland landen zijn die deze stap eigenlijk niet wensten. Hè. Men zei eigenlijk in de oude opzet van de muntunie is het de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf om de economie op orde te houden. Als dat fout loopt, is het een verantwoordelijkheid van de betreffende lidstaat om orde op zaken te stellen. Het kan niet zo zijn dat zo'n lidstaat dan aan een infuus gelegd wordt van een Europese centrale bank, waar al onze gezamenlijke middelen ook achter zitten. Hè, want dan doe je eigenlijk aan free riding, zou je kunnen zeggen, zo'n lidstaat. En dat mag niet gebeuren. Uiteindelijk in 2013 werd de stap door Draghi toch gezet. Dat was op zich al reden voor wantrouwen in Noord-Europa. Maar natuurlijk nog te meer, omdat dit gebeurde door een Italiaan die in een soort godfather Engels sprak. En waarvan iedereen wist dat hij zijn opleiding had genoten bij Jezuïeten in Rome. Dus in Noord-Europa liepen toen wel de rillingen over de rug toen dit gebeurde. En daarmee heeft de ECB zich op een nieuwe manier gepositioneerd, namelijk veel actiever. Aan de ene kant heeft dat geleid tot uiteindelijk een kalmering van die eurocrisis. De echte escalatie ging eraf na deze grote stap van de ECB. Maar aan de andere kant heeft dat ertoe geleid dat de ECB dingen is gaan doen onder het leiderschap van Draghi. Die dus volgens velen in met name Noord-Europa buiten het mandaat van de ECB vallen. En daar hoort de kwantitatieve verruiming die je net al noemde, Annette, natuurlijk bij.
Terwijl hij hier in die beroemde quote ook hamert op het feit dat de ECB alles zal doen binnen haar mandaat.
Ja, en dat is dus dat is een soort haarkloverij voor Europese juristen geworden. Want uiteindelijk heeft men wel allerlei juridische adviezen bij elkaar geschraapt, waardoor dat verhaal overeind gehouden wordt in de juridische werkelijkheid. Maar iedereen weet natuurlijk dat dit betekende dat de zogeheten no-bail-out-clausule eigenlijk op de schroothoop ging. En dat was voor Duitsland en Nederland een hele belangrijke clausule in het verdrag van Maastricht. Dat je niet zomaar gemeenschappelijke middelen gebruikt om individuele huishoudingen van lidstaten overeind te houden. En het tweede was dat de Europese Centrale Bank hiermee dus toch wel echt de arena van de politiek is ingetreden en daar ook een beetje ingedrongen is, zou je kunnen zeggen. Mario Draghi heeft destijds best wel lang ook zijn best gedaan om deze stap ook zelf voor zich uit te schuiven, omdat hij wist hoe controversieel die zou zijn.
Regeringsleiders hebben dus de centrale bank de kastanjes uit het vuur laten halen bij de vorige crisis. Hoe verstandig is dat?
Nou, dat is eigenlijk onverstandig. Want ik denk dat als we nog één laagje dieper gaan in die politisering, zo zou je het kunnen noemen, van de Europese Centrale Bank sindsdien, dan is dat die Europese Centrale Bank een beetje in die rol gedrongen is, zoals ik net al zei. Omdat de lidstaten er niet in slaagden om een passend gezamenlijk instrument op te tuigen om de markten te overtuigen van het feit dat die eurozone zou blijven bestaan in die gemeenschappelijke munt, moest de Europese Centrale Bank op een gegeven moment die politieke arena intreden. En dat was dus ook een gevolg van het feit dat de regeringen van de lidstaten zich als het ware bleven verstoppen voor die politieke verantwoordelijkheid. En daar zie je nu eigenlijk weer een herhaling van. Opnieuw is het zo dat de regeringen van de muntunie ervoor terugschrikken tot op zekere hoogte om de verantwoordelijkheid voor die gezamenlijke munt te nemen. Ze geven elkaar liever de schuld van allerlei problemen dan dat ze samen de schouders eronder zetten.
Maar Mathieu, er is wel een groot verschil tussen deze crisis en de vorige. Want de vorige begon op de financiële markten en bij de banken die elkaar niet meer vertrouwden. Dat groeide uit tot een eurocrisis. Maar dit keer is het uitgangspunt heel anders. Dit is een gezondheidscrisis die uitgroeit tot een economische crisis. Ja, dat vraagt toch om een heel andere aanpak.
Ja, het is ook goed om te onderstrepen dat het anders is. Dus we zien wel eenzelfde soort patroon misschien langzaam terugkeren. Maar er is ook al heel veel gebeurd. Dus juist met het argument dat dit een andere crisis is, die niet helemaal is toe te schrijven aan de individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten, hebben de ministers van Financiën al gezegd, nou, wij tuigen een fonds op van 540 miljard. Hè, het grote herstelfonds wat er nu is en wat misschien nog wel verder uitgebreid wordt via de Europese begroting. Als je dat vergelijkt met de reactie in 2008, 2010, 2012, ja, dan is dat een enorm verschil. Want toen kwam dat fonds niet tot stand. En dat zorgde er ook voor dat er een druk ontstond op de ECB om dan maar iets te doen als de regeringen daar niet toe in staat bleken. Dat is nu, is die arbeidsverdeling wat eerlijker. Maar nog steeds speelt er ook dat veel van de solidariteit die niet benoemd wordt, maar er wel is, verstopt zit in de ECB en dat de ECB daar de verantwoordelijkheid voor draagt, nu via dat pakket wat we net aanstipten van 750 miljard plus met noodloketten en het opkopen van staatsschuld.
Ja, eigenlijk zeg je, de solidariteit in Europa loopt nu dus vooral via de balans van de ECB in Frankfurt en dat is een ondemocratisch proces.
Ja, dus aan de ene kant is dat goed, want daarmee stabiliseert die eurozone. Aan de andere kant is het een heel gevaarlijk spel met de democratie. Want als je dat soort dingen door de ECB laat oplossen, dan hoef je eigenlijk niet de democratische goedkeuring in je nationaal parlement op te halen. Dat lijkt makkelijk als we terugdenken aan waar we deze aflevering van ons Café Europa mee begonnen. Namelijk die verwijten over en weer tussen Noord- en Zuid-Europa. Als je dat niet hoeft te gaan uitleggen in je eigen parlement als minister van Financiën of regeringsleider, is dat natuurlijk fijn. Terwijl dat tegelijkertijd wel de redding vorm krijgt. Maar op de wat langere termijn is dat heel erg gevaarlijk. Want die solidariteit is er dus wel degelijk. Alleen hij is nu verborgen in de ECB en komt daarmee niet in de democratische arena's van de lidstaten en krijgt daardoor dus ook niet het democratisch stempel van dit is gelegitimeerd door het Nederlandse parlement, door het Italiaanse parlement. En dat is heel erg gevaarlijk, want iedereen voelt natuurlijk aan in de verschillende lidstaten, in de eurozone, dat men niet helemaal gekend wordt in deze besluiten die via het ECB-beleid lopen, maar dat men daar wel de gevolgen voor gaat voelen. Bijvoorbeeld, om maar eens een heel concreet voorbeeld te noemen, in de pensioenen in Nederland.
Je snijdt een interessant punt aan. ECB doet al heel lang aan kwantitatieve verruiming, hè, zoals dat opkopen van obligaties heet, om de rente op die leningen te drukken, de economie te ondersteunen en de inflatie aan te jagen. Maar sowieso dat laatste werkt niet. En het heeft een negatieve consequentie, meerdere, maar je noemt er al één. De pensioenfondsen in Nederland hebben daar heel veel last van. Waarom houdt de ECB dan toch vast aan dat beleid?
Nou ja, dat is dus een uitkomst van een politiek spel. En ik bedoel, jij zelf, Annette, volgt dit ook al jaren, dit hele dossier. Jij zult ook vaststellen, denk ik, dat deze uitkomst iedere keer in Nederland niet begrepen wordt. Wat is jouw eigen analyse van waarom dat dit toch gebeurt en waarom dat dit zo nadelig is voor de Nederlandse pensioenen?
Zo, hallo. Nou, ik weet niet of ik je een hele analyse kan geven, maar ik snap wel het wantrouwen en ik snap ook wel de angst in Nederland. En ik snap ook wel het gevoel dat er de hele tijd banken worden gered. Hè? Want ook wat de ECB doet, gaat niet rechtstreeks naar ons. Hè?
Nee.
Ik vroeg me nog af, Ben Bernanke, de oude Fedbaas, dat was helikopter Ben. Kan Lagarde het geld niet net zo goed direct over ons Europeanen uitstrooien vanuit haar ECB-helikopter?
Ja, kijk, dit is ook een heel relevant punt. Dus wat jij omschrijft, heeft iedere Nederlander, denk ik. Iedereen voelt aan, of die er nu veel of weinig verstand van heeft, dat dit ergens ons heel veel geld gaat kosten. Potentieel hele grote risico's met zich meebrengt. In ieder geval dat het veel geld gaat kosten. En daar komen we op een heel cruciaal punt. Want die Europese Centrale Bank is niet alleen een beetje buiten zijn mandaat aan het treden, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval de grenzen van dat mandaat op een hele avontuurlijke manier aan het opzoeken de laatste jaren.
Ja, ik wilde net zeggen, een beetje buiten je mandaat treden. Is dat hetzelfde als een beetje zwanger zijn?
Ja, precies. Dat geeft ook meteen aan hoe de situatie is. Want wat ik net aangaf, is eigenlijk dat het juridisch ook onontgonnen gebied is waar we ons bevinden. Dus niemand weet eigenlijk echt wat we nu moeten vinden op dit moment van die rol van de ECB. Er zijn hele sterke stemmen die zeggen, ja, de ECB is buiten het mandaat getreden en het moet zo snel mogelijk daar weer binnen bewegen. Anderen, zoals je hebt net al gezegd, Draghi bijvoorbeeld, heeft steeds gezegd, wij blijven binnen het mandaat. Nou, dat zal de komende decennia nog een onderwerp van discussie blijven tussen juristen. Wat misschien veel belangrijker is op dit moment, is hoe komt het nu inderdaad dat die ECB iedere keer die stap zet, terwijl dat wij bijvoorbeeld in Nederland aanvoelen, wij willen niet dat de ECB verder gaat kwantitatief verruimen. We willen niet dat de rente nog lager wordt. Nou, dat brengt ons bij de besluitvorming in de ECB en die gaat met meerderheid. Dus om het heel concreet te maken, Klaas Knot, onze president van de Nederlandse Bank, die zegt, ik ben tegen verdere renteverlaging, ik ben ook tegen verdere kwantitatieve verruiming en ik ga dat melden in het ECB-bestuur in Frankfurt. Dan pakt hij vervolgens de trein, het vliegtuig of de fiets naar Frankfurt. Hij stapt af, loopt naar binnen, maakt zijn punt, weet zich gesteund door de Duitsers, maar dan moet er gestemd worden. En dan blijkt dat de Duitsers en de Nederlanders een minderheid vormen in die Europese Centrale Bankraad. En daardoor dus het standpunt van de anderen moeten slikken. Namelijk het standpunt van de groep die eigenlijk aangevoerd wordt, meestal door Frankrijk, die zeggen, ja, dit is wel nodig. Het is wel nodig om die rente nog verder te verlagen. Het is wel nodig om nog meer schuldpapier op te kopen en kwantitatief te verruimen. Want alleen op die manier houden we bijvoorbeeld de economie van Italië op dit moment over rent. Ja, en deze...
Maar, Mathieu, als we het nou even helemaal plat slaan, hè? Het opkopen van staatsobligaties. Prima als het goed gaat met de economie en als het niet misgaat, misschien beter gezegd. Maar is dat niet precies hetzelfde als het plaatsen van eurobonds? Als het misgaat, is de uitkomst toch hetzelfde?
Ja, het is niet precies hetzelfde. Maar het gaat.
Maar we draaien wel toch op voor die schulden?
Ja, het gaat uiteindelijk om de kosten die verdeeld worden via een solidariteitsmechanisme. En daar, dan komen we op het cruciale punt. Solidariteit, of je dat wil of niet, en in wat voor mate je dat wil, op wat voor manier, dat is een politiek besluit. En als je dat doet via instrumenten als het opkopen van staatsschuld of het kunstmatig laag houden van rentes, dan komt dat politieke punt niet aan de orde in de politieke arena. Dus in het parlement van de verschillende lidstaten. En dan blijft dat dus een bron van argwaan, wantrouwen en een bron van de vertrouwenscrisis die we hebben in de muntunie. Dan zou je kunnen zeggen, en dat wordt ook heel vaak gezegd door bestuurders van de ECB, dit is allemaal tijdelijk. Maar langzamerhand duurt het zo lang dat we misschien kunnen spreken van een vorm van eeuwige tijdelijkheid. En dat is de grote vraag die nu voorligt. Als we willen dat die Europese Centrale Bank echt tijdelijk dit soort extreme instrumenten inzet en op een gegeven moment gaat terugbewegen naar een beperktere en meer bescheiden rol, dan moeten die kosten die horen bij deze crisis en de solidariteit die daarbij hoort om de boel bij elkaar te houden, ergens anders landen. Dus daar ligt ook een rol voor de lidstaten. En dat is een groot verschil met de vorige crisis wat we nu zien. Niet alleen is coronabonds op de agenda geplaatst, dat is eigenlijk een soort niet reëel agendapunt op dit moment.
De maanmissie van Macron.
Precies. Hè? Dat weet iedereen ook ergens wel, dat op dit moment eigenlijk geen reëel agendapunt is. Maar het is een signaal van iets anders, namelijk dat het moment wel is aangebroken dat de regeringsleiders en dus de lidstaten een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van de muntunie op hun schouders gaan nemen. Naast de ECB, omdat de ECB dat alleen niet kan, maar ook omdat ze dat zelf verplicht zijn naar elkaar toe, om dat minimum aan solidariteit vorm te geven. De vervolgvraag is dan natuurlijk, hoe moet dat dan? En daar gaat het nu eigenlijk over. En de conclusie daarvan, zou je heel algemeen kunnen zeggen, is dat dat in ieder geval moet in de vorm van echt geld. Niet nog meer schulden als je dat kunt voorkomen. Dat echte geld moet terechtkomen in een fonds of een begroting. En dat zijn ook precies de twee dingen die nu op de agenda staan voor de komende weken en maanden in Brussel. Het fonds en de eventuele uitbouw daarvan van 540 miljard, zoals de ministers van Financiën dat hebben voorbereid en dat nu ter tafel ligt. Daar hebben we het eerder over gehad. En daarnaast de Europese begroting, ook wel MFK genoemd in Brussels jargon, het meerjarig financieel kader. Die discussie over de Europese begroting, die wordt opnieuw opengebroken, waarbij een heel aantal stemmen zegt, we moeten die niet alleen openbreken, maar we moeten die ook openbreken om die begroting te verruimen. Zodat naast dat fonds van 540 miljard ook een grotere Europese begroting komt. En die twee dingen bij elkaar zouden ervoor moeten zorgen dat de ECB er zeker op termijn niet alleen voor staat bij het stutten van de eurozone. En
die grotere
richting
begroting, daar weten we al van dat Rutte daar ook niet echt veel.
Nee, dat weten we inderdaad al. En hij geeft ook aan dat hij daar voorlopig absoluut niet van plan is om daar zijn standpunt dat het maximaal 1% van het BNP moet zijn, de afdracht, om dat standpunt los te laten. Ja, en dat brengt ons weer bij waar we eigenlijk gewoon dit gesprek ook mee begonnen. Rutte voelt dat die vertrouwenscrisis die er is in de eurozone echt ook in Nederland en onder de Nederlandse bevolking speelt en dat hij daar niet zomaar een loopje mee kan nemen.
De cirkel is rond. Of we lopen rondjes. Kan allebei. Het is in ieder geval tijd voor de laatste ronde in Café Europa. En dan kijken we altijd even naar wat er de komende tijd op het menu staat. Mathieu, waar moeten we op letten?
Nou, waar ik op ga letten is de aankomende Poolse verkiezingen op 10 mei. Voor 10 mei staan die gepland. Het is nog niet helemaal duidelijk of ze ook echt zullen doorgaan. Want er is sprake van dat dat via brieven zou moeten, het stemmen in die presidentsverkiezingen. En de prominente Pool Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad, die is daar zeer ongelukkig mee. En die vindt eigenlijk dat dat onacceptabel is. Polen is natuurlijk een groot en belangrijk land, een economische kampioen. Zonder schade door de vorige Europese economische crisis gekomen. Maar ook een land dat veel controverse op dit moment oproept door wat de PiS-regering doet, onder andere met de rechterlijke macht en de rechtsstaat. Dus heel interessant en heel belangrijk, die verkiezingen potentieel.
Oké, daar gaan we dus op letten. We doen het licht zo uit, maar we gaan snel weer open. Zit je te luisteren en wil je meer Europese caféverhalen horen? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify. En schrijf gerust een review, dat vinden we leuk. Of geef een paar sterren, dan kunnen anderen deze podcast ook makkelijker vinden. Dit was hem, de tweede aflevering van het tweede seizoen van Café Europa. De EU-podcast van het Haagse College. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals en dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende keer, Mathieu.
Tot de volgende keer.